Dit is een podcast van operamagazine.nl. Een avond in Utrecht. Repetitie van het Utrecht Studentenconcert met Anthony Heidweiler. Naast het podium regisseur Wim Trompert, Bas Pollard staat voor het orkest. Orkest en zanger kennen elkaar van Rheingold op de Rijn, waarin Anthony de rol van Alberich zong. De samenwerking tussen zanger, orkest en regisseur krijgt nu een vervolg met de WhatsApp-monoloog, bestaande uit fragmenten uit de opera van Alban Berg. Het is hard werken voor het orkest dat niet alleen speelt.
Goedendag, Bas! Dit is het volume, maar nu toch nog een beetje die onzekerheid erin. Ja, perfect.
Na een avond luisteren bij de repetitie en praten met zanger Anthony Heidweiler is de conclusie dat zowel de muziek als het verhaal van de zanger fascinerend en onontkoombaar zijn. WhatsApp, het Utrecht Studentenconcert en Anthony Heidweiler.
Lieber ein Messer!
Waar begon voor jou de fascinatie met Wojtek, de opera, de figuur van Wojtek? Waar begon het voor jou?
Volgens mij zag ik een voorstelling van Wojtek, tekst van Georg Büchner. Ik denk dat dat was bij Toneel op Amsterdam. Ik weet het even niet meer, maar ik zag het.
Het toneelstuk.
En ik was verkocht. Ik was verkocht en... Wanneer ben ik verkocht als ik een bepaalde voorstelling zie? Wanneer is dat ik echt bij mezelf denk... Ook ja, daarvoor is er theater in deze wereld. Dat je je met iemand kan identificeren... dat een theaterstuk of een muziekstuk of wat dan ook... of een bepaald schilderij mij die emotionele antwoorden geven... waar ik naar op zoek ben. Want de wereld stelt mij zoveel vragen. En dan helpt een toneelstuk zo goed of dan helpt een opera. Dus ik zag dat. En toen ben ik me gaan verdiepen in die opera... En die opera stond, het uittreksel, wat nu hier ook op tafel ligt... dus mijn klavieruittreksel, stond al een paar jaar op mijn piano. Ooit aangeschaft. Ik dacht, ik ga dat instuderen. En gewoon dat ik dat had. En ik deed het niet. Ik studeerde het nog niet in. Tot na Alberich, Rheingold, met het fantastisch Utrechts studentenconcert. Geweldig orkest. Na de Alberich, toen sprak ik met de regisseur, Wim Trompert. En we deelden precies dezelfde passie. En ik heb met hem een fantastische samenwerking gehad. Hij heeft die Alberich bij mij naar boven weten te halen. Ja, geweldig vond ik dat. En toen na Alberich kwam er een agentuur, zoals dat heet op af. Een agentschap, een impresariaat uit Duitsland. Tennigkeit. Een heel goed agentuur, echt geweldig. En die zeiden, ja, we willen u graag hebben. Ik zei, nou, sorry, maar ik ben erg gehecht aan mijn partituur, aan mijn leven nu. En ook niet wetende, dat wisten zij nog niet. Dat wist ik toen wel, dat ik bezig was om vader te worden. Ik ben inmiddels vader. Dus ik dacht van ja, ik ga niet nu in Duitsland zitten terwijl ik een kindje krijg. Het kindje is er inmiddels, Jack. En dus toen zei ik van, maar ik heb wel één wens, zei ik tegen deze agentuur. Ik heb één grote wens en de wens is Wojtek zingen. Zeiden ze... Toen zeiden ze, ja, dan moeten we daaraan gaan werken. Want volgens ons ben jij een Wojtek. En toen had ik de eer dat ik naar een fenomeen mocht in München. Herr Richard Trimborn. En Richard Trimborn is inmiddels, denk ik, 86. En dat is de Alban Berg-kenner, de Wagner-kenner. De kenner van het Duitse repertoire. En... Richard Trimborn was in Düsseldorf werkzaam in de jaren 50 als repetitor. En daar dirigeerde de vader van Carlos Kleiber, Erich Kleiber. En Erich Kleiber was in die tijd inmiddels ook al achter in de 70. En die heeft nog de wereldpremière gedirigeerd van de Wojtek in 1928. En hij heeft dat ook in Düsseldorf een paar keer gedaan, waarbij Richard Trimborn repetitor was. En ook soms het moest overnemen van hem om het te gaan dirigeren, omdat hij inmiddels ook al oud was. Dus Richard Trimborn heeft uit de eerste hand de aanwijzingen hoe je WhatsApp moet instuderen. Dus dat heb ik, ja, dat was echt één groot feest. Ik heb 2 jaar lang ben ik met grote regelmaat daarheen gegaan. En heb ik me verdiept met hem in WhatsApp.
Wat was het belangrijkste wat hij je over die rol en over die opera geleerd heeft?
Belangrijkste wat hij me heeft geleerd is de complete overgave. De vrijheid en de authenticiteit die een Alban Berg in die partituur heeft gecomponeerd. Dat je dat opzoekt. Sprechgesang, spreken. Kijk, je gaat alle kleuren door. Je zingt Puccini-lijnen, je moet spreken, je moet schreeuwen. Sprechgesang, alles zit daarin. Om zo dicht mogelijk bij die emotie te komen. En Alban Berg heeft ook gewoon erin geschreven dat je gewoon een bepaalde toonhoogte haal je ongeveer. Sprechgesang is dat. En dat spreekt me zo ongelooflijk aan, want zeker nu in deze tijd, in deze cosmopolitische wereld, waarin we te maken hebben met een cultuur die ook heel veel komt vanuit de improvisatie. Want wij in West-Europa zijn zo bezig met het notenschrift, dat die noot moet zo klinken. Terwijl Alban Berg zette al iets in wat ruimte gaf aan jouw eigen interpretatie. En dat is wat je nu in de hedendaagse muziek en ook nogmaals in de improvisatiemuziek en mensen die met elkaar zingen, dat je gewoon gaat zingen. Dat die vrijheid de kans krijgt. En dat heeft hij me bijgebracht.
Want jij bent niet van de grens. Je hebt ook met Brainpower gewerkt. Je hebt met Kite Man gezongen. Ja. Dus je bent al met iemand die makkelijk over die grenzen van de klassieke muziek heen stapt.
Ja, en wij noemen dat grenzen. Wij noemen dat grenzen. Maar mensen, zeker als Kite Man, Colin Benders, dat is een muzikus van echt gewoon van zeer grote kwaliteit. Geweldige oren aan zijn hoofd. Komt uit de klassieke hoek, heeft ook alleen maar, of voor het grootste deel, mensen om zich heen die uit de klassieke hoek komen. En ik mag mij laven, en ik ben natuurlijk al op leeftijd, ik ben 54 jaar, om met die jonge generatie te mogen musiceren, die dat als een vanzelfsprekendheid zien. Wij zijn nog bezig met grenzen. Bij die generatie waarmee ik nu werk en ook de generatie die hier in het symfonieorkest zit. Dat is geen issue hier. Wij maken muziek.
En daar staan ze redelijk onbevangen tegenover.
Ach, geweldig. Geweldig.
WhatsApp kwam op je pad, toneelstuk, muziek. Je zei die thema's spraken me aan. Wat voor iemand is die WhatsApp dat die jou zo raakt? Ik zag jou net repeteren en dan zie ik 50, 60 betrekkelijk keurige jongelui. En iemand die over grenzen heen gaat van gedrag, van zang ook, hoge noten, lage noten. Waar spreekt WhatsApp jou zo aan?
WhatsApp spreekt mij aan, zoals Albrecht mij ook aanspreekt. Zoals Rigoletto mij ook aanspreekt. En Basilio in de Figaro, Not the Figaro. Buiten die samenleving staan. Dat je de ruimte krijgt om te observeren. Dat het leven geen vanzelfsprekendheid is. Het is je constant willen, maar ook moeten verhouden tot waar je gewoon leeft. Ik ben zelf van Surinaamse afkomst. Ik ben hier geboren. Ik herken heel veel erin dat je in een gemeenschap leeft. Ik ben dus een Nederlander. Ik ben een Nederlander, echt in hart en nieren. Maar door je uiterlijk moet je je uitleggen. Zeker nu in deze tijd. Ik kom net uit Oostenrijk, Wenen, waar ik vorige week was. Ik kom net uit Brussel. Ik was gisteren even in Brussel. Ja, je wordt eruit gehaald. Je moet je... Nou, WhatsApp moest zich ook constant verantwoorden. Albrecht moest zich ook constant verantwoorden. En er zit een boodschap in dit verhaal. Er zit een boodschap in vooroordelen. Het zit een boodschap in dat de mens die zich niet, of die niet op het eerste gezicht zich heeft aangepast, die moeten we niet afwijzen, maar het de ruimte geven en het de kans geven, omdat elk mens iets bijdraagt aan de constante verandering van de wereld waarin we leven. Ik denk dat het zo een cadeau is dat wij in die cosmopolitische samenleving leven, dat wij constant een stroom van mensen om ons heen hebben die ons ook laten inzien hoe wij met onze cultuur omgaan, maar dat we ook kunnen kijken hoe de andere cultuur is. Want dat houdt ons levend. En dat zit in Wozzeck.
Wozzeck was een soldaat die uiteindelijk zijn vrouw Marie vermoord heeft, omdat hij jaloers was, omdat ze vreemd ging, zal ik maar zeggen. Ja. Je bent zo ver gegaan, niet alleen maar de partituur, niet alleen maar Trimborn in München, maar onlangs zaten we in Utrecht op een bijeenkomst waar de belangrijkste sprekers waren mensen van het Pieter Baan Centrum.
Ja.
En die hebben jullie gevraagd, Pim Trompert en jij, om het verhaal van Wozzeck, het proces van Wozzeck moet je eigenlijk zeggen, de man om wie het gaat, om dat opnieuw te lezen en daar een soort oordeel op te leggen aan de hand van hoe het Pieter Baan Centrum nu werkt met delinquenten die al dan niet toerekeningsvatbaar zijn. Ja. Wat levert zoiets voor jou op?
Dat levert op dat je niet gelijk oordeelt. Dat levert op dat we in een deel van deze wereld leven, dat elk mens, als het goed is, hè, want ook daar controleren we onszelf ook constant weer in. En wat die arts toen deed in de tijd van Wozzeck, want dat is waar we nu aan dat onderzoek aan het doen zijn, het analyseren, waarom heeft hij Marie omgebracht? Wat zat daarachter? Heeft hij Marie wel omgebracht? Maar gewoon ook, maar eigenlijk de eerste vraag, wat was de reden dat hij dat deed? En dat is natuurlijk iets wat we ons natuurlijk nu ook afvragen. Wat is de reden dat dus het terrorisme nu in deze wereld is? Waar komt dat vandaan? Wat is er misgegaan bij ons hier in Europa dat zoiets gaat plaatsvinden? En hoe kunnen we zorgen dat we dat kunnen gaan oplossen, dat we dat tegengaan?
Met andere woorden, iets wat ontstaan is van 1914 tot 1920, zo uit mijn hoofd even. 6 jaar lang schreef Alban Berg aan de muziek. Dat is hartstikke actueel.
Het is ongelooflijk actueel. Het is zo, en dat is zo geweldig aan dit werk. En dat is zo geweldig aan deze opera. Wim Trompert is de drijvende kracht daar ook achter om dat onderzoek ook te gaan doen. Om ook de actualiteit van een opera ook weer te geven. En ik denk dat dat heel belangrijk is.
Het wordt een drietrapsraket. Uiteindelijk hoop je de hele opera in een voormalige gevangenis te gaan uitvoeren.
Ja.
Hoe reëel is die mogelijkheid nu al? Weet je daar iets van?
Ik weet inmiddels vanuit mijn eigen werk, als ik een plan heb, dan gaat die ook plaatsvinden. Die gevangenis gaat er komen. Dat we dat gaan doen, dat gaat allemaal komen. Ik denk wat nu heel wezenlijk is, is dat wij met het orkest over 2 weken, 8 en 10... december, met deze generatie prachtige mensen, dat verhaal gaan inzetten en dat we dat met z'n allen voelen en beleven. En van daaruit gaan we weer een volgende stap zetten. Maar het kan alleen maar plaatsvinden als we met z'n allen de urgentie voelen en de noodzaak voelen om in deze tijd dit verhaal te gaan brengen.
En daarbij los te komen van de conventies van de muziek, van de partituur. Hè? Want dat vraagt veel van de muzici, het vraagt veel van jou. Anders dan bij, zeg maar even, gewone opera. Het is veel avontuurlijker dan veel andere werken. Het was de eerste atonale opera, geloof ik, kun je zeggen.
Ja, weet je, het wonderlijke is, eigenlijk vraagt dit, het vraagt niet meer dan een andere opera. Het vraagt niet meer. Het vraagt niet, het is eigenlijk zo'n cadeau om dit te mogen zingen. Het is zo een groot feest. Omdat je, dat hoorde je vandaag ook, we hebben nu een paar repetities achter de rug, maar je rolt in die emotie. Je springt op die rijdende trein en je gaat. En ja, ik denk dat het zo aansluit bij de verhalen die we nu willen gaan vertellen.
Het is ook heel avontuurlijk. Alleen daarom zouden mensen al moeten gaan. Hè? 8 december in de Netfo-koepel in Amsterdam en 10 december in Tivoli Vredenburg. Want dan maak je wat mee wat je niet vaak in het operahuis meemaakt. Zulke rare muziek, zulke spannende overgangen, zulke wonderlijke teksten.
Je zegt rare muziek, ik begrijp het dat je dat zegt. Het is tegelijkertijd ook zulke logische muziek. Het is wat de wendingen zijn, de hoeken die maakt. Kijk, ik praat nu met jou, jij praat met mij. Er klinken ritmes in jouw hoofd, van alles, die ik niet kan volgen. En wat ik het prachtige vind aan deze compositie, de chaos die ik ook soms in mijn hoofd heb, of de chaos om tot een woord te komen, wat er aan bijgedachten in mijn hoofd zitten, eigenlijk hoor je dat nu in het... Ik hoor het althans dus in het orkest.
In 1930 was er een grote première in Düsseldorf, waar de opera werd uitgevoerd. En Arnold Schoenberg, de grote leermeester van Berg, die sprak daar. En die zei aan het eind, na een prachtige toespraak, Heil Alban Berg, wat niks raars betekent, maar alleen maar dat hij hem heel goed vond. Wie zou er voor jou, al dan niet letterlijk op die dag, als leermeester die jou heeft geïnspireerd, een toespraak mogen houden na jouw kleine versie van Wozzeck van Alban Berg?
Ja, die persoon die is er niet meer. Pablo Casals. Pablo Casals, de wereldberoemde cellist en wereldverbeteraar en componist. Hij leefde van 1897 tot 1973, als ik het goed heb. Ja, dat is mijn grote inspiratiebron. Hoe hij in de wereld stond, hoe hij kunst en samenleving wist te verbinden, dat inspireert me tot op de dag van vandaag.
Hij moet erbij zijn eigenlijk, al was het maar in
gedachten. Ja, voor mij,
dan zegt hij
is altijd bij me, heb ik het gevoel.
Heel Anthony aan het eind van die voorstellingen in de Amsterdam en Utrecht. Heel veel succes.
Dank je wel.
Dit was een podcast van operamagazine.nl. Al het operanieuws vindt u iedere dag op www.operamagazine.nl.